Kunst is lang met Luc Heesen.
Ja, goedenavond dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motti. Wij komen live vanuit Vondel CS in Amsterdam. Ga naar de Facebookpagina van Mr. Motti, dan zie je ons hier ook zitten. En die videoregistratie, die vind je na die tijd weer op YouTube. Luister je liever, dan kan het natuurlijk ook gewoon via podcast, via de website van Mr. Motti of via Amsterdam FM. En hier tegenover mij zit een kunstenaar die op basis van het gesprek wat we hier gaan voeren iets maakt. Deze week is dat Eva Mooijman. Ze was er al een keer eerder en ze beviel zo goed dat ze terug is gekomen. We zijn heel benieuwd wat zij, wat er uit haar handen vloeit als zij naar het gesprek luistert. En aan het eind van het uur live muziek van Dieter van der Westen. Die komt met zijn eerste soloplaat en die gaat ons een voorproefje geven. Maar eerst mijn hoofdgast, Mees de Boer. Zijn werk die zit op het snijvlak van beeldende kunst en theater. Hij maakt sculpturen, installaties, foto's en video's. En die draaien vaak om het subtiele verschil tussen werkelijkheid en illusie. Zo bouwde hij in 2005 een ondergrondse metrohalte na in de kelder van het Post-CS-gebouw, vlakbij het Centraal Station in Amsterdam. Waar bijvoorbeeld een nietsvermoedende toerist tevergeefs op de metro zat te wachten. En vorig jaar zette hij in een overloopgebied naast de IJssel, midden in een leeg stuk land, een schip neer. Dat in afwachting leek van het water dat daar naar schatting eens in de 80 jaar zou moeten stromen. Behalve met beeldende kunst houdt Mees zich ook bezig met het toneelbeeld, namelijk de ensenering van theatervoorstellingen, bijvoorbeeld voor het Nationaal Theater in Den Haag of Toneergroep Amsterdam. Mees, welkom.
Hoi, dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Zeker.
Jij begeeft je zowel in kunst als in theaterkringen. Wat is zo interessant aan het theater?
Mijn basis ligt eigenlijk in de kunst. Mm-hmm. En theater is daar zo met eerst kleine stapjes, maar steeds grotere laarzen en stappen en sprongen bijgekomen. En Het allerleukste van theater is dat het echt een gezamskunstwerk is. Dus dat betekent dat je met z'n allen, dus met een artistiek team, vaak een geluidsontwerper en een kostuumontwerper, de regisseur en de lichtontwerper,
ja.
En de scenograaf, de vormgever, dat je eigenlijk met een artistiek team, wat soms iets groter, soms iets kleiner is, een voorstelling maakt. En ja, het mooie is dat die verantwoordelijkheid van een goede voorstelling, die ligt eigenlijk bij al deze personen.
Okay.
Dus iedereen, maar dat is niet alleen het artistieke team, dat is ook natuurlijk de technici, de mensen achter de schermen die de PR doen of de publiciteit, de acteurs
heel belangrijk.
Heel belangrijk.
Ja.
En de werkplaats en al. Ja, dus eigenlijk is het echt een soort van totaal kunstwerk.
Solistischer dan beeldende kunst is, in jouw geval.
Beeldende kunst is solistischer. In mijn geval is de beeldende kunst ook niet zo solistisch. In die zin dat ik hou ook altijd heel erg van het samenwerkverband. Dus samenwerken met een werkplaats of de samenwerking tussen een curator of een tentoonstellingsmaker. En mezelf en de kunstenaar. Dus die samenwerking is wel degelijk. Alleen is er bij een kunstwerk, aan het einde van de weg is er gewoon één iemand verantwoordelijk voor wat er staat of wat er getoond wordt.
Ja,
en die wordt er ook op beoordeeld. Ja.
Ja.
En bij een theatervoorstelling kan je een hele goede regie hebben en een belabberd toneelbeeld. En dan wordt het toch als niet een goede voorstelling gezien. Dat kan ook andersom zijn. Dat kan eigenlijk alle richtingen opgaan.
Ja.
En dan heb je, je hebt elkaar er dan mee. En als je met z'n allen daar de maximale energie, creativiteit in je schouders eronder zet, dan kun je toch mee een heel mooie voorstelling maken.
En dan ben jij verantwoordelijk voor het toneelbeeld, wat wij als toeschouwer in de zaal te zien zijn. Hè?
Ja.
Wat moet een goed beeld dan voldoen? Is dat, kun je dat
schrijven? Ja, het toneelbeeld is een vrij ruim begrip. Want bij toneelbeeld hoort ook vaak geur of licht of een deel geluid. Bij de ene voorstelling ontwerp ik en bedenk ik het toneelbeeld en ontwerp ik het licht. En dat verschilt. Ik vind het ook heel fijn om met een lichtontwerper te werken, waardoor je iets meer ruimte en vrijheid hebt om totaal te concentreren op het beeld.
Mm.
En wat je ontwerpt als scenograaf is alles wat je visueel ervaart en wat je wellicht ruikt dus of hoort als toeschouwer.
En is daar een rode draad in? Kun je zeggen wat je als toeschouwer moet ervaren? Moet dat een soort magische plek zijn of juist?
Nee, dat hangt eigenlijk van de voorstelling af. Okay. Het kan een hele abstracte voorstelling zijn, of het kan een vrij concrete voorstelling zijn. Het kan een hele verbale voorstelling zijn, of een hele gechoreografeerde voorstelling met veel mise-en-scène en dergelijke. Dat hangt echt van de voorstelling af.
Noem eens eentje waar je echt trots op bent, waarvan je dacht, ja, dit heb ik goed gedaan, dit heb ik goed neergezet.
Nou, ik denk dat in heel veel voorstellingen wel een bepaalde kwaliteit zit. En dingen die ik misschien wat minder interessant vond. Bij een kleine zaalvoorstelling, of middengrote zaalvoorstelling, vond ik de voorstelling die ik met Erik maakte, Mighty Society, Erik de Vroet, Mighty Society 9. Ik heb eigenlijk alle voorstellingen, alle Mighty Societies gemaakt met Erik. En eigenlijk werken wij al, volgens mij hebben we samen wel 20, 25 misschien, ja, ik denk wel meer dan 25 voorstellingen gemaakt. Mm-hmm. Dus
omschrijf er eens eentje, wat is er dan zo goed gelukt daaraan?
Ik denk, het beeld wat ik vaak creëer heeft een bepaald een bepaalde hyperrealiteit. Dus het heeft echte dingen. Als er een kraan is, over het algemeen werkt die dan ook. Mm-hmm. Vind ik ook belangrijk dat die gebruikt wordt. Bijna alles heeft een functie op de vloer. Dus het is niet opgeleukt of aangekleed met requisieten of extra kleurtjes of een bandje of iets dergelijks. Dus het heeft een heldere keuze, het beeld. En
dan breekt de stift af, ondertussen bij Eva. Dat hoort er allemaal bij, hè?
Ja, toch? Ja. Ook een beetje theater. Ja. ik denk dat er wel een aantal voorstellingen zijn waar ik echt heel erg tevreden over ben. Maar ja.
Maar dus
ja,
functioneel, je zegt hyperrealiteit, legt dat nog eens uit?
Ja, nou dat wat je ziet ook een werk, dus weinig. Je kan het eigenlijk heel erg relateren aan je eigen omgeving.
Ja.
Dus aan de omgeving. Dus de toeschouwer, die kan zich vaak ook identificeren met de ruimte. Dus het is een of een herkenbare ruimte, of het is een combinatie van herkenbare onderdelen van een ruimte. En daarin, dat helpt ten eerste, helpt het de toeschouwer volgens mij heel erg om een soort belevingswereld in te stappen.
Mm-hmm.
Maar het helpt ook de acteur. En ik vind het ook belangrijk om een acteur een soort van speelplaats te geven. Een soort speeltuin eigenlijk, waar mogelijkheden zijn om de rol te vertolken. Of waar de regisseur echt gewoon handvatten heeft om mee te werken.
Ja, dus geen bordkarton.
Nee, dat is echt bijna nooit. Nee.
In hoeverre verschilt dat theaterbeeld van een kunstinstallatie om die sprong maar eens te maken? Wat?
Ten eerste, ik denk het belangrijkste is de beleving van de toeschouwer. Een toeschouwer die naar theater gaat, die heeft door dat hij een begintijd, dat hij erin stapt, dus dat er een begintijd is en een eindtijd. En alles wat daartussen gebeurt, is onderdeel van het theater. Dat kan, dat kan natuurlijk heel confronterend zijn en er kunnen dingen misgaan, maar de toeschouwer ziet dat over het algemeen niet of ervaart dat dan niet op die manier. Dus het mooie daarvan is dat je ook een bepaalde spanningsboog op kan bouwen die wellicht in een tentoonstelling niet bereikt kan worden. Ja. Omdat de toeschouwer eigenlijk al denkt, ik heb het wel gezien of ik vind het minder interessant.
Ja,
die wordt er dan niet mee geconfronteerd. Er zijn wel voorbeelden van installatie die dat wel doen of waar dat soms wel gebeurt. Maar in het theater is het over het algemeen, het is een soort time-based art. Dus je hebt een vaste tijd, een begin- en eindtijd. En bij beeldende kunst moet je of direct gegrepen worden, of je wordt niet gegrepen, of je moet je best doen om het te begrijpen en om gegrepen te worden. En dan dat gebeurt vaak alsof de toeschouwer het oeuvre kent van de kunstenaar, of een tekst heeft gelezen. En dus als het beeld vanuit zichzelf niet aantrekkelijk is, dan is het op meerdere vlakken, dan is het toch moeilijk om iemand te binden en laten verblijven in de ruimte waar het kunstwerk dan is. En bij theater is het echt een grotere, je moet echt een grotere keuze maken om de zaal te verlaten. Het is bijna precies. Een statement eigenlijk. En je doet dat toch ook minder snel. En het heeft denk ik niet alleen met de kosten van het kaartje te maken, maar het heeft ook gewoon te maken met de toewijding. En ik denk dat de toeschouwer daar ook, het is ook echt een ander soort toeschouwer, denk ik.
Zou je kunnen zeggen dat je van theater dingen geleerd hebt voor je beeldende werk? Als het gaat over dingen, misschien mensen snel grijpen of zo met een beeld? Of?
Ja, ik denk dat het wel in mijn werk, in mijn ruimtelijk werk, mijn beeldend werk, zat dat ingrediëntje er altijd wel in, hoor. Dus dat het idee dat je, hoe bijvoorbeeld een beeld, maar om je antwoord te, om daar een antwoord op te geven, ja, zeker, allebei de kanten op.
Hmm.
En eerst dacht ik echt van, ik maak een ontwerp voor een voorstelling. En of ik maak een installatie van ruimtelijk werk, een beeldend werk. En dat was toen ook nog dat differentieerde ik ook toen, een tijd geleden ook nog. Maar toen zag ik ook echt wel een soort van andere manier van werken. Terwijl ik dat nu, de manier hoe ik naar een voorstelling toe werk, of naar een beeld toe werk, is best wel vergelijkbaar.
En het leg eens uit.
Het heeft, als ik het analyseer, ik ga bij een beeld, ga ik altijd uit van, als ik gevraagd word om een werk te maken op een locatie, dan is de locatie echt een heel erg belangrijk onderdeel. En dat is de historische context of de gecureerde context, dus het onderwerp van de tentoonstelling. Dat zijn echt belangrijke basiselementen om een werk te maken. En dan komt het derde element komt erbij en dat is de tijd. Dus het moment wat er in het nieuws of wat er gebeurt, wat me bezighoudt op dat moment.
Ja, ja.
En als ik dat vergelijk met het theater, dan is de historische context is vaak gewoon de tekst van het stuk. Ja. Dus dat kan een nieuw stuk zijn, het kan ook een bestaand stuk zijn. En de context die de curator of de tentoonstellingsmaker eraan geeft, dat is de regie van de regisseur. Dus die aanvliegroute eigenlijk naar zo'n werk toe, of het nou een voorstelling is of een tentoonstelling, die is heel erg, voor mij eigenlijk heel vergelijkbaar.
Je zei net, mijn beeldende kunst heeft soms een mate van theatraliteit. Er zit een fractie van theatraliteit in. Ja, dat zei je. Okay. Ja. Klopt dat niet?
Ja, maar dat klopt, ja. Maar,
nu
ja,
weet,
nee, heel goed, heel goed. Ja. Ik vind het ook wel goed, denk ik.
Geef
belangrijk
eens een voorbeeld. Geef eens een voorbeeld daarvan.
Nou, misschien zit de theatraliteit. Ik zei volgens mij helemaal niet theatraliteit, toch? Dat is best. Misschien wel. Ja, misschien wel. Maar het klopt wel. Ik denk dat het theatrale in het werk vaak de ingreep is in de ruimte. Dus ik stap eigenlijk vrijwel nooit terug. Het hoeft eigenlijk nooit een heel groot werk te zijn voor mij. Dus als ik een werk maak. En het hoeft ook nooit een directe relatie aan te gaan met de omgeving. Maar daar richt ik mijn energie niet op. Maar dat gebeurt soms wel. Soms wordt het heel groot en wordt het heel innemend. En het kan ook heel klein.
Kun je aan de hand van een voorbeeld doen?
Nou ja, het beste voorbeeld, maar dat is eigenlijk al een ouder werk. Daar hadden we het voor de uitzending even over het tijdelijke halte post CS. Dat is een werk wat best een goed voorbeeld geeft. Ook in dat snijvlak tussen theater en beeldende kunst.
Yeah.
Tijdelijke halte post CS was een werk dat ik maakte op uitnodiging van Anne de Meester. Die toen directeur was van de W139 in Amsterdam. En de W139 ging verhuizen naar het post CS gebouw, tijdelijk. In het Post-CS-gebouw zat het Stedelijk Museum. Er zaten allemaal culturele instellingen. Het was echt een gebouw wat heel veel culturele functies had in die periode. Het was een postgebouw, de post was eruit.
Naast het Centraal Station.
Naast het Centraal Station,
het is inmiddels weg. Maar...
Ja, en nu is het eigenlijk waar waar nu de bibliotheek staat.
Ja.
De grap was van het gebouw dat het heel moeilijk bereikbaar was. Er was geen bushalte, geen tramhalte. Met de auto kon je er niet komen, want het was geen parkeerplek. En met de fiets kon je er eigenlijk ook niet komen. Want er ging zo'n stalen brug, een soort aluminium brug naartoe. En daar mocht je niet overheen fietsen. Dus je kon je fiets natuurlijk aan de hand nemen. Maar de manier om daar te komen was lopend vanaf het Centraal Station. 10 minuutjes lopen. En toen ik met Anne daarover had om een werk daar te realiseren. Toen vroeg ze in eerste instantie of ik de openingstentoonstelling wilde maken. En toen heb ik de voorkeur gegeven om niet de opening, maar om een latere tentoonstelling te doen in die ruimte. Mm-hmm. Omdat ik wilde dat de mensen, de toeschouwer eigenlijk die ruimte al een beetje leerde kennen. En de ruimte van W139 was in de kelder. En het idee is vrij simpel. Ik dacht, de Noord-Zuidlijn is net begonnen. De stad ligt open op verschillende plekken. Dat geeft best wel veel rotzooi en irritatie. Maar ja, als ze dan toch bezig zijn, laten we dan ook even tussen het Centraal Station en Nieuwmarkt een station plaatsen, een metrostation. Dan kan iedereen makkelijk bij dat gebouw komen en vanaf het gebouw weer makkelijk weg. En dat heb ik toen gerealiseerd in samenwerking met de GVB en met ProRail. Maar het was een metrostation waar je op Godot kon wachten. Dus je kon wachten tot je in ons woog.
Ja, maar er lag een rails.
Ja, maar dat was eigenlijk een vormgegeven rails. Maar het is wel grappig, want er lag een rails. En eigenlijk had het heel veel ingrediënten van een metrostation. Mm-hmm. De stempelautomaten toen nog, had je nog niet de chip ding. Maar die elektrische, dat gele elektrische, die balk, railslager met steentjes ertussen. Dus er waren informatieborden met aankomst- en vertrektabellen zonder tijden. Er hing zo'n informatiebord, zo'n wit bord met een klok. Het informatiebord was, dat stond wel aan, maar er stond geen informatie op. En de klok stond stil, maar de secondewijzer liep wel. En je hoorde af en toe dat pingetje, wat je ook wel eens in die metro hoort.
Ja.
Dat voor de blinden bedoeld is. En dat was het hele, dat was het werk, dat was het station. Nou, de link met het theater was in die zin dat ik had de supposter gevraagd om de toeschouwer, om die gewoon gewoon gedachten zeggen, maar niet te verwelkomen in de zin van dit is een tentoonstelling.
Want die weet wel dat hij in de tentoonstellingsruimte loopt, hè?
Nou ja, dat was de grap eigenlijk. Om dat toch eventjes te verduidelijken. Want er waren dus mensen al geweest, collega's en vrienden, die waren geweest bij eerdere tentoonstellingen. Dit was de derde, geloof ik, of de vierde tentoonstelling. En ik kreeg op een gegeven moment ook de vraag of de opmerking, oh wat goed dat je er een metrostation van hebt gemaakt. En mijn vraag was, hoezo een metrostation waarvan heb gemaakt? Ja, dit is toch het oude posttreintje wat hier ooit was. Maar dat was helemaal nooit een posttrein. Het was gewoon dezelfde open ruimte, alleen was er nu een perron in gecreëerd. Ja. En een lichtlijn. En als je naar die stalen paaltjes op de hoek van het perron liep, dan zag je, en je keek in het zwarte gat, toen waren de metrostations ook nog, toen waren die gaten nog zwart, nu brandt al het licht. Dan kon je gewoon zien dat 6 meter verderop de muur zwart geschilderd was. Maar ja, dat licht viel er niet op, dus dat zag je niet direct. En nou, het effect was dat er tientallen mensen gewoon een half uur wel op de metro hebben gewacht. En op een gegeven moment werd ik met een verhaal verrast van de suppost. Die had een man meegemaakt. En ik kreeg kippenvel toen ik het hoorde. Die had een man meegemaakt die niet uit Amsterdam kwam, ook niet Nederlands sprak, met zijn koffertje naar het perron was gegaan. Die heeft een uur gewacht op de metro. En heeft daar gewacht. Heeft misschien, die heeft zich een beetje boos gemaakt. En die liep terug naar de suppost. Best behoorlijk boos. en toen hij het antwoord kreeg, ja, maar meneer, dit is geen metrostation. Dit is een kunstwerk, een installatie. Ja, toen knapte er iets. Dat vertelde hij. Hij werd echt woedend. Maar hij is wel weer teruggegaan naar het perron. En hij heeft er hingen camera's, dus ze konden hem in de gaten houden. En toen hebben ze hem in de gaten gehouden, heeft hij daar een half uur gezeten. En toen heeft hij weer andere mensen binnen zien komen en weer weg zien gaan. En toen kwam hij terug de tweede keer. En toen liep hij naar zijn post toe en toen zei hij ja. En zijn humeur was omgeslagen. Hij zei, dit heb ik echt, ik kan me niet herinneren dat ik dit mee heb gemaakt. Maar ik word zo erg met mijn neus op de feiten gedrukt dat ik niet meer omheen kijk. Ik wil gewoon van A naar B. En ik ben alleen maar bezig met, ik moet daar zijn. Maar waar ik nu ben, daar kijk ik helemaal niet meer om me heen.
Ja.
En voor hem was dat, dit is volgens mij het beste verhaal of het beste ding wat kan gebeuren. Dat is bijna een kan je een boek over schrijven of zo. Maar ik vond het heel bijzonder. En wat er met die meneer gebeurde, was dat die in de eerste instantie die toeschouwer was. Niet vermoedend. Eigenlijk nam ik die toeschouwer als het ware aan de hand.
Mm-hmm.
Maar de tweede keer was hij een onderdeel van die installatie. In een rol als performer, als acteur bijna.
Want bewust van de illusie.
Hij was bewust, dus hij nam eigenlijk mij of de andere toeschouwers bij de hand, aan de hand. Dus hij was zich bewust in wat voor een situatie de andere toeschouwer zich begaf.
Ja, en hij speelde mee.
Ja, volgens mij is dat een hele mooie manier om die theatraliteit te benoemen in een kunstwerk. En om die, om dat raakvlak met theater ook te benoemen.
Ja. Zou het zo kunnen zijn dat die theatraliteit, dat die altijd om de hoek ligt, ook in onze werkelijkheid, zeg maar. Dat je maar iets hoeft te doen en het soort van absurdistische...
Het Truman Show effect. Toch? Ja, het zou heel goed kunnen. Ik denk het ook wel af en toe, ja. Ja.
Want heel veel van jouw werken, die zijn eigenlijk zo. Hè? Die zijn met heel veel met werkelijkheidselementen opgebouwd die dan net niet kloppen. Bijvoorbeeld in Utrecht, hè, had je een ondergrondse parkeergarage waar dan, ik weet niet hoeveel, maar auto's uit 1973 allemaal naast elkaar stonden, grijs gespoten.
Ja, er waren 10 auto's, waren dat. Dat was op uitnodiging van, het was 40 jaar Hoge Catharijnen.
Ja.
En Hoge Catharijnen was in mijn beleving altijd een plek waar je echt nog een beetje in de jaren 70, de winkels die veranderden wel. Maar het was heel erg, echt een beetje achterstallig onderhouden en Nu is dat echt totaal anders. En echt dat helemaal het omgooien. Het ziet er fantastisch uit. Maar
en toen liep je terug in de tijd als je daar was.
Ja, behalve op een plek. En toen ik een rondleiding kreeg om een plek uit te kiezen. Toen kwam ik in de parkeergarages. Nou, dan zie je meteen waar het geld zit misschien of zo. Maar de parkeergarages waren de enige elementen in dat is 2013 geloof ik. 73, 2013. Waren de enige plekken die helemaal gerenoveerd waren. En toen heb ik in de meest recent gerenoveerde parkeergarage heb ik bijna een soort zwart-wit foto gecreëerd. Want toen ik ging kijken naar alle archiefmaterialen, foto's en dergelijke, toen kon ik, je kon bijna nooit echt goed je vinger op de tijd leggen. Alleen door het zien van de auto's of de kleding of de haar, of het haar van de mensen.
Ja, de modus.
Kon je een beetje zien van, oh ja, maar dat speelt zich ongeveer de jaren 80 af of zo. Of dat is ongeveer een foto uit de jaren 90 of zo.
Ja.
En als je dus nu als toeschouwer of toen als toeschouwer die parkeergarage inwandelde, dan waren de eerste auto's die je zag, waren 10 auto's. En dat heel uiteenlopend. Echt de working class auto's en ook een iets luxere auto. Van een DS, een klassieker, tot een Fiat 127, bijvoorbeeld. En die 10 auto's die waren allemaal grijs geschilderd, in dezelfde grondkleur als de garage zelf. En die was grijs.
Ja.
En dus je liep echt een zwart-wit foto binnen. En op de een of andere manier vielen de andere auto's een beetje weg. En het hele mooie was toen de tijd van de auto's, dat je ook aan de vorm direct zag of het een Volvo was of een BMW, wat je nu bijna...
En toch zou dit ook toeval kunnen zijn natuurlijk.
Ja.
In essentie zouden die auto's toevallig zo naast elkaar daar hebben kunnen staan, in die kleuren.
Ja, wat zou kunnen. Ja, maar ik vind het... Ja, dat is wel interessant. Ik had het er gisteren over met... ik geef nu een seminar op de masters van de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. Voor scenografie en voor fine art. En toen hadden we het daar ook over. Want ik ben aan het kijken naar... Ja, we zijn een werk of iets aan het voorbereiden in de academie. En ik denk dat het... en toen gaf ik ook daar een voorbeeld in. Precies eigenlijk wat jij nu zegt. Dat die toeval... Maar ik denk wel dat die toeval... Ik vind het belangrijk en fijn als mensen even verrast worden. Maar ik wil eigenlijk altijd laten zien dat die verrassing, dat die geanceneerd is. Dus iets veranderen. Om een voorbeeld te geven, daar had ik het gisteren over. Iets veranderen, dat ik vind altijd dat je daar een bepaalde... ik vind het fijn om daar iets van terug te zien. Dus om zelf ook weer eventjes meegenomen te worden met de fantasie van de toeschouwer. En
dat snap ik niet. Waarom is dat zo?
Ja, om een voorbeeld te geven. Toen ik een keer op schoolreisje ging vroeger, toen was ik midden in de nacht wakker geworden. We waren in een hostel, waren we met alle klassen. En toen was ik midden in de nacht wakker geworden, had ik mijn wekker gezet. En toen heb ik alles uit de damestoilet van de muur geschroefd. Spiegels, alles. En van de herentoilet ook. Toen heb ik alles omgewisseld.
Mm-hmm.
En de volgende ochtend werd er zonder ook maar iets over... Niemand dacht erbij na, maar de heren gebruikten gewoon de damestoilet, omdat dat de herentoilet was. En de dames de dames. Dus het was gewoon gewisseld. Maar niemand die stelde daar de vraag. En ik heb dat toen ook helemaal niet meer gezegd. Dat is gewoon zo gebleven. Maar ik weet niet. Ik vind dat toch dan interessant om dan juist net zo'n elementje achter te laten, waarbij je dan misschien, weet ik veel, op de toilet zit en de deur sluit als je op de wc gaat zitten, dat je dan ziet van, oh ja, maar zit ik hier wel goed of zo? Is dit,
want zijn die anders, tekeningen anders achter op de deur? Zijn die wel gebeurd kunnen zijn?
Ja.
Dat zit erachter.
Ik denk, ik hou er altijd wel van om te laten zien wat er gebeurd is.
Ja.
En een ander voorbeeld is in Colombia, in Cali, heb ik een werk gemaakt wat vanuit één perspectief werkte. Zichtbaar. En eigenlijk een werk wat ik ook, misschien heb je er foto's van gezien, ook wat ik hier in Amsterdam heb gedaan, Depth of Field. En dat werk, in Cali was het in de tentoonstellingsruimte. En op elke hoek van de straat staat ongeveer zo'n karretje waar je een sigaret kan kopen, of waar je een zakje chips kan kopen, of iets kan halen. Gewoon een klein dingetje. Dus dat is een karretje met allemaal kleine spulletjes.
Ja, die heb je nagemaakt. Ja, vanuit één perspectief klopt die helemaal?
Ja.
Doe je een stapje opzij, dan zie je dat het allemaal, dat het decor is.
Eigenlijk decor is, ja. Maar de grap was dat heel veel mensen die de tentoonstelling bezochten, in het begin, echt de eerste, weet ik wat, 10 minuten of 15 minuten, bleef iedereen in de voorruimte. Want die hadden dat karretje al lang gezien. Die wisten wel dat het... Ja, die vonden het leuk dat ik dat karretje van de straat daar in de tentoonstellingsruimte had gezet. Als soort van exposé. Als soort van, kijk eens, ja, dit kan ook kunst zijn. Totdat er op een gegeven moment iemand daar naartoe ging lopen. En ik hoorde ineens een heel harde gil. En er was dus iemand die was daar dus achtergekomen. Want die zag van, hé, maar het is eigenlijk helemaal niet... Het is niet het karretje, het is geschilderd. En toen langzaam gingen meer mensen daar kijken.
En is dan het effect inderdaad wat je wil dat wij beter naar de werkelijkheid gaan kijken? Dat we dingen niet meer voor lief nemen?
Ja, dat is het denk ik, ja. Ja. Ja, ja. Gewoon eigenlijk een beetje verrast wordt. Ja.
En die verrassing zou ook nog kunnen zitten als je die bril ophoudt in dingen die je toch al kent, maar op een andere
Tuurlijk.
Manier.
Tuurlijk, ja, zeker, ja. Ja, daar zijn. Daar, ja, dat want sommige dingen neem je voor lief. Sommige dingen die ook al zijn ze herkenbaar. Het effect ervan kan een heel. Nou, ik heb een paar werken waarbij ik een soort onderzoek doe naar de functie weghalen van een object. En, ik heb het een keer met de piano gedaan door hem op te hangen aan zijn eigen snaren, maar ook met een botsautootje. Mm-hmm. Is een botsautobaan. En de functie van een botsautootje in een botsautobaan is over het algemeen dat je lekker tegen je vrienden kan aanstoten en zo. En je kan lekker rondrijden. En, ja, dat is heerlijk, is dat. Maar wat nou als je dat botsautootje in een baan zet waar die alleen maar met zichzelf kan botsen? Dus je kan er wel in zitten. Je kunt 10 centimeter naar links, 10 centimeter naar rechts en naar voren, naar achter. En ik dacht van ja, dan is eigenlijk de functie van het botsautootje, die heb ik dan eigenlijk ontnomen. Mm-hmm. Al kan je er nog wel in zitten. En ja, dat was... Ja, ik was wel geïntrigeerd of dat dan nog steeds zo zou werken. En het botsautobaantje heeft wel die kleurrijke lampjes en dergelijke. Dus het is gewoon een klein baantje. Maar het effect is dat de mensen die erin gaan zitten, en als je er samen in gaat zitten helemaal, dat je precies diezelfde sprankeling in de ogen ziet. En hetzelfde genot. En het mooie is van zo'n botsautootje, en zeker binnen zo'n, ja, binnen zo'n hele overzichtelijke vorm, Je weet eigenlijk direct hoe het is om echt op de botsautobaan te staan. Je kan het zo goed, je kan er zo goed je fantasie op loslaten.
En hoe analyseer jij dat? Is dat dan een ervaring die opgeroepen wordt? Of is het, zijn mensen, denk je, echt aan het rijden in hun hoofd? Zeg maar, is het een herinnering of is het iets wat actief gebeurt?
Nou, het is meer, denk ik, het zoeken naar ook weer daarin de grenzen en het spelelement. Dus... op een gegeven moment stond het op in een tentoonstelling waarbij een groepje jongeren hadden uitgevonden dat als het stuurtje in een bepaald ritme draaide, dat die precies alle vier de banden, dat je echt, maar die moest behoorlijk hard draaien, maar dan kon je precies zo rond. En dan ging er net zo 10 centimeter, en dan kon je alle banden, kon je die vier banden eigenlijk tegen de zijkanten tikken. Ja. En dan wordt het eigenlijk een ander soort spel. Maar het is wel ontzettend leuk. Dus ik denk de fantasie van ook gewoon samen met je lief in zo'n botsautootje zitten. Of het gevoel dat je het werk, denk ik, ook het kunstwerk gewoon aan kan raken. Dat je onderdeel kan zijn van het werk. Dat vind ik.
Dat hoort erbij. Zoals je een acteur op het podium de ruimte wil geven om zijn spel te doen. Zo krijgt iemand in dat botsautootje de ruimte om andere fantasieën met dat botsautootje te gaan uitvoeren.
Ja, is wel een mooie vergelijking.
Eva, jij bent heel druk bezig.
Ja.
Wat vertel eens, wat komt er allemaal uit je handen? Begin met die voor je licht. Wat zien we?
Precies, ja, goed idee. Waar begin ik? Want wat er nu voor mij ligt... Ja, het gaat in zo'n rap tempo. Dus dan denk ik, oh ja, een toneel en een schip in een weiland. En ik ben het zo eens met dat alles, of dat zoveel in het leven überhaupt al een podium is. En dat mensen beter om zich heen moeten kijken. Maar jij wilt dat ik beschrijf wat ik zie.
Heel graag.
of wat ik heb getekend. Ik heb allemaal sigaretjes getekend. Met magic markers. Want die vertelde mij dat ze van kleur zouden veranderen. Maar dat is gewoon best wel een beetje een leugen. Maar ik heb een soort... decor gebouwd van sigaretjes met kleuren en een soort de rook van de sigaretjes is dan ook het mannetje zelf.
Oké.
Ja, dat is wat het nu is. En het is een paarse wolk en een rode truiwolk en het zijn ook paarse en gele sigaretjes.
En op welke zin of op welk woord is dit geïnspireerd?
Volgens mij was er bij het karretje, bij het decor. Nee, bij het decor karretje waren sigaretjes, toch? Okay.
Wat zei je?
Bij het, sorry?
Bij het decorkarretje.
Ja,
het,
ja.
Zeker. Ja, ja, ja.
Ging het over sigaretjes?
Ja, die waren... zijn te kopen in het karretje.
Oh, ja, 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 dat is waar. Ja. Ah, ja, heel goed.
Het is helemaal niet een eigen guilty pleasure. Nee.
Heel goed, heel goed. Ga lekker door. blijf
ik, zei,
in
ik zei dirty pleasure, hè. Dat, en daarna guilty pleasure, maar dat is...
Dirty.
Ik zou vies toch, die sigaret. Nee.
Ga lekker doortekenen. En je hebt nog een heel pak papier, zie ik. Dus er komen vast nog veel meer. We komen straks bij je terug. Luister naar Kunst is Lang vandaag met Meester Boer, die toneelinsceneringen doet, maar ook beeldend werk maakt van installaties die spelen met de context en ook met de geschiedenis van een plek. Dat is heel belangrijk. Dat duidde je ze net al even, maar laat ik nog een voorbeeld geven. In Sonsbeek 2016 ruilde je een speeltuin uit Jakarta met een Nederlandse. Er ging een Nederlandse daar naartoe en dan kwam eentje uit Jakarta kwam hier naartoe. Dan staat daar in het park een op het oog best wel normaal speeltoestel. Dat refereert aan de handel tussen Indonesië en Nederland. Ook leuk dat je weet dat bijvoorbeeld de Arnhemse schrijver Jacob Kramer met zijn roman Fabriekskinderen de discussie over kinderarbeid op gang heeft gebracht. Hè? Dus vanuit Arnhem, waar Sonsbeek ligt. Ja. Best een subtiele ingreep, maar ook wel iets dat je zou kunnen negeren.
Ja.
Ben je daar wel eens mee bezig? Dat mensen gewoon alleen die speeltuin zien en denken, ah, leuke kleurtjes.
Ja, ik denk ook dat het, dat kan ook. En misschien is dat ook wel goed. Nou, om een voorbeeld te geven hoe vaak een werk ontstaat. Ik duik, wat ik net al zei, heel vaak in de geschiedenis van de plek en de context van de tentoonstelling speelt een belangrijke rol. Eigenlijk ben ik een heel groot deel van het werk onderzoek aan het doen. En allerlei concepten aan het bedenken gewoon allerlei beelden en teksten verzamelen en referenties. En als het werk gelukt is, en dat hoop ik dan als ik het werk ga realiseren, als ik het ga maken. Dan pak ik bijna letterlijk een gum. En dan gum ik eigenlijk al die referenties weg. Al die context, die haal ik eruit. Dus ik probeer zoveel mogelijk van de tafel af te gooien. Waardoor er een beeld ontstaat. Wat zowel voor iemand die totaal geen kennis heeft van kunst of van geschiedenis interessant is. Maar ook voor iemand die wel wat meer kunstervaring wat meer kennis heeft.
Yeah.
En zo'n speeltuin is daar denk ik best wel een goed voorbeeld van. Want het is heel intrigerend die publicatie Fabriekskinderen, echt de aanzet was van de huidige kinderwet die wij hebben. En ja, ik vond het ook heel boeiend om daar eigenlijk in te duiken. Maar dat was niet de reden om die speeltuin te maken. Dat was één van de redenen. En ik had daar een hele stapel van redenen waarom ik een werk en welk werk ik dan wilde maken.
Mm-hmm.
Want het was eerst een heel... Die werken die wisselen natuurlijk ook, die ideeën voor het werk. Maar toen ik met Ruan Rupa, wat de curator is van de... Dat is een curatorengroep, eigenlijk een multidisciplinaire groep. Dus met architecten en kunstenaars, mm-hmm. filosofen en schrijvers. Het praten was over dat werk. Toen viel mij op dat zij een werk wilden, dat zij een concept aan het maken waren voor die tentoonstelling, die heet Interaction. Eigenlijk waren ze op zoek naar de interactie tussen Sonsbeek Park en Arnhem, de stad. Eigenlijk die verbinding van wat gebeurt er in een stad, wat gebeurt er in een park en hoe. En ik was, doordat ik daar ingedoken was ik eigenlijk heel erg geïntrigeerd in die relatie die we hebben met juist Indonesië en Nederland en hoe die interactie daartussen is en die uitwisseling.
Ja.
Dus voor mij was het een soort optelsom van onderzoeken en van ideeën die tot een tot dit idee kwamen om gewoon eigenlijk een stukje uit hun geschiedenis, maar dan niet helemaal terug te pakken op hoe het vroeger was, maar gewoon onze huidige geschiedenis, dus mijn jeugd en hun jeugd.
Mm-hmm.
Om daar een stukje uitwisseling in te doen. En als Nederlands kind heb je heel veel ervaring met speeltuinen. En op elke hoek van de straat stond wel een speeltuin. En zeker in de jaren 70 was Aldo van Eyck daar heel erg actief in. Dus er werden op elke open plek werd er wel een speeltuin gecreëerd. En toen ik daarnaar vroeg van hoe hebben jullie eigenlijk je jeugd ervaren? Zijn daar ook speeltuinen en dergelijke? En is dat, kan ik daar iets mee?
Indonesië bedoel je? Ja.
Indonesië, in Jakarta. Toen zei ze, we hebben eigenlijk helemaal geen speeltuinen op straat. Ja, we hebben wel speeltuinen, maar dat dat is dan gesponsord door de McDonald's in een shoppingmall. Of in, want daar is airco en daar kunnen de houders dan even koffie of weet ik veel thee drinken of iets. En ja, echt in het openbaar hebben we niet echt veel speeltuinen. Of het moet echt in een soort park zijn wat heel gereguleerd is. En waar, dus toen zeiden ze, maar we hebben in de wijk wel volgens... Ja, ze hadden wel een paar ideeën waar zo'n speeltuin kon zijn. Dus toen ben ik daar met hun meegegaan naar Indonesië. En hebben we echt een fantastische speeltuin gevonden in een klein parkje. Dat is de speeltuin die naar Sonsbeek is gekomen. En toen hebben we eigenlijk letterlijk afspraken gemaakt met de lokale beheerder en Sonsbeek. Want wat interessant is, dat Sonsbeek wordt als een van de mooiste parken in Nederland gezien. Maar het is ook het enige park dat nooit een speeltuin heeft gehad in de geschiedenis van het park. Dus er heeft nooit een speeltuin gestaan.
Een hele fijne kindvrije zone. Zo kun je het ook zien.
Nou, nee, natuurlijk. Ja, natuurlijk kan ik, ja, misschien wel. Hè?
Dat is de rust van Sonsbeek.
Ja, dat is de rust, ja. Nou ja, die is dan toen wel verstoord. Want die speeltuin die is dus uit de klei gehaald en naar Sonsbeek Park gebracht. En wat je dan tegenkomt is... En ik heb een speeltuin ontworpen eigenlijk. Want er was geen speeltuin in Sonsbeek Park. Dus ik heb een speeltuin ontworpen. En dat is eigenlijk een beetje een combinatie tussen de elementen die zij al hadden in de speeltuin. En een vertaling naar... eigenlijk een beetje de Aldo van Eyck stijl speeltuin. Dus alles roestvrij
staal. Dus eigenlijk heb je weer iets geëxporteerd en je hebt die speeltuin geïmporteerd. Dus die handel is eigenlijk nog een keer over en weer gegaan.
Ja.
Mm-hmm. Maar dan toch nog even de bezoeker in Nederland die speeltuin ziet. Is het werk mislukt als je niks van die context weet? Als je alleen maar denkt,
is niet mislukt. Maar wat ik wel heel interessant vond, was dat heel veel mensen die... want er zijn een paar elementen in die speeltuin die het niet een Nederlandse speeltuin maken. En jij noemde net al kleurtjes. Dat is één van die onderdelen. Het heeft eigenlijk bijna een soort van de rasta kleurtjes. Een beetje groen en geel en rood. Maar ook de vormen die erin zitten. Er zitten met stalen vormen in. Het is allemaal... en heel belangrijk, het staat op steen. Want de steen is dan ook mee geïmporteerd naar Nederland. Geëxporteerd vanuit...
Zeer gevaarlijk in onze ogen.
Ja, dit kan helemaal niet,
kan
inderdaad.
Niet in
Nee, hij viel sowieso helemaal niet... er is een WAS en een NEN-regel hier... waar een speeltuin aan moet voldoen. En dat heeft te maken met hoogtematen en...
Veiligheidsvoorschriften.
Alle veiligheidsvoorschriften. En daar voldeed hij in alle opzichten niet aan. Helemaal niet. De afstanden waren... Sommige waren te hoog, waren te kort. Je kon erachter blijven hangen. Hij voldeed helemaal niet. Maar we kregen hem wel geplaatst onder het mom. Het is een kunstwerk.
Ja.
En dit kunstwerk mag dan beklommen worden. Er stonden bordjes bij. Klim op eigen risico. Wat de ouders eigenlijk met heel veel plezier toelieten. Dat de kinderen gewoon daar vrijelijk konden spelen.
Mm.
En het was ook echt fantastisch. En heel veel ouders, zeker die daar ook woonden, die zeiden, dit is gewoon een speeltuin. Heerlijk, dan stoot ze een keer hun hoofd. Of dan gebeurt er een keer wat. Maar dit zijn wel de avontuurlijkere speeltuinen. En dit wordt niet zo vertrut eigenlijk, die speeltuin. Dus de kinderen die genoten er ook heel erg van.
Dus eigenlijk opnieuw een kleine verandering in de realiteit... waardoor mensen weer anders gaan kijken.
Ja.
Toch, dat zou je op dit
werk
is het ook van toepassing.
Ja, en wat dan de afdruk is als het werk weer weg is... dat is... Ik denk dat het dan pas gerealiseerd wordt voor mensen die dat park dagelijks bewandelen. Die realiseren dat pas. Want er zat ook natuurlijk in de Sonsbeek tentoonstelling, de informatievoorziening was vrij minimaal. Dat wilde de curatoren ook. Die wilden wel een lintje erbij, een nummertje. Mm-hmm. Maar die wilden niet een bordje met een tekst en uitleg. Wat eigenlijk ook heel mooi is. En dat past ook wel bij mijn idee van wat een kunstwerk moet uitdragen. Ik vind wel dat de context en de tekst bij een werk heel belangrijk is. Voor mensen die het willen lezen. Maar het werk is eigenlijk echt geslaagd. Als het gewoon voor elke toeschouwer geschikt is.
Ja, zonder die context al iets
communiceren. Dus dat het esthetisch mooi is. Of interessant is. Maar dat het ook inhoudelijk mooi is en interessant. Of boeiend. Of juist confronterend. Mm-hmm.
Ben jij binnenkort ook weer te zien, maar dan op Art Rotterdam? Wat ga je daar maken?
Art Rotterdam, het is eigenlijk een werk wat ik bij het Tijdelijk Museum hier in de Bijlmerbaai in Amsterdam heb gemaakt. ik was uitgenodigd om een werk te maken in het Tijdelijk Museum. En het Bijlmerbuis is voor, ik denk, 60% AZC. Dus daar wonen heel veel vluchtelingen. En het andere deel is cultureel, heeft een culturele bestemming gehad de afgelopen periode, afgelopen jaar of anderhalf jaar. En toen ik uitgenodigd was om een werk te maken, toen dacht ik in eerste instantie, ja, die gevangenis, daar kom je normaal nooit in. Of je moet je best doen, hoef niet. Maar het is in ieder geval een plek wat tot de verbeelding spreekt en waar je wel echt iets mee kan doen. Maar toen ik daar een rondleiding kreeg, toen dacht ik, ja, toen heb ik ook mensen gesproken die daar woonden, die als vluchteling daar zijn gekomen. En toen ging mijn gedachte steeds meer uit naar een manier om samen te werken of samenwerking te zoeken met de mensen die hier niet gewild naartoe zijn gekomen. Mm-hmm. En dan met name, en daar had ik het op een gegeven moment over met de curatoren, met name de mensen die een vak hebben, zoals een kunstenaar, waar je niet voor kan solliciteren. Dus een timmerman of een advocaat, die kan hier naar Nederland komen en die doet de inburgerscursus. Buiten even of dat moeilijk is, dat is natuurlijk heel moeilijk, maar die kan op een gegeven moment solliciteren voor waar hij voor gestudeerd heeft of waar hij ervaring mee heeft.
Ja, dat is te maar vertalen is tussen niet. Culturen, een timmerman. Ja,
ja, precies. Ja, bijvoorbeeld, ja. Maar een kunstenaar, als jij vlucht als kunstenaar, dan kun je niet, er is geen vacature kunstenaar ergens. Dus toen heb ik gevraagd, zouden we kunnen uitzoeken of er kunstenaars zijn in het AZC, waar ik mee kan samenwerken. En dan met name eigenlijk een groep kunstenaars of individuen, waarmee ik op een gelijkwaardige manier, zo goed als dat kon eigenlijk, een werk kan maken. En dan bedoel ik met gelijkwaardig dat het werk nog niet bedacht is. Dus ik heb met vier kunstenaars, Osama, Rafat, Yara en Latif, een concept bedacht. We hebben een werk ontwikkeld, wat we gingen maken. En dat was wat het uiteindelijk is geworden. Maar we hebben het werk dus eigenlijk bedacht, we hebben het gecureerd en we hebben het werk gemaakt. En wat het is geworden, is een hele rauwe ruimte is het, de Bijlmerbuis, ook de tentoonstellingsruimte waar we in zaten. En we hebben een letterlijke vertaling van een kunstbeursstand gebouwd. Met een voorzijde, een façade eigenlijk, en een achterzijde. De achterzijde is het richelwerk, de latten, is gewoon de achterkant van de wandjes, van de standbouwwandjes eigenlijk. En de voorzijde is de façade waar de kunstwerken hangen en waar de kunstwerken gepresenteerd worden. En in die rauwe ruimte, met die standbouwlichtjes en de witte wanden en het zwarte tapijt, was het echt een beetje vreemde eend was het in het geheel. Het was een hele fijne ruimte om werk tentoon te stellen. Maar het zag er ook een beetje gek uit. Omdat het echt eigenlijk de enige echt perfecte tentoonstellingsplek was in die hele tentoonstellingsruimte. En daardoor werd de stand zelf ook onderdeel van het werk. Dus werd ook eigenlijk het werk. En om een beetje een referentie te geven en waarom het dat ook is geworden of waarom het die kant op is gegaan, is omdat een galerist over het algemeen naar een kunstbeurs gaat overal ter wereld. Er zijn de kunstbeurzen, dus die neemt eigenlijk... eigenlijk zeg ik vaak, hè? Of niet?
Maakt niet uit, stoppen, ja. Maar ja, dat is,
of niet,
is
okay. Ja. Ik kan er in de
Hij
tekening.
Zit in de tekening, ja. Ja.
Maar die neemt dus een aantal kunstenaars mee. En die verplaatst die kunstenaars telkens op een andere beurs, maar wel weer tegen diezelfde witte wand. En voor de toeschouwer doet de achtergrond van de kunstenaar, die doet er eigenlijk niet toe. Want de galerist of de curator, de galerist, die brengt die kunstenaars bij elkaar. En die werken, die doen wel degelijk iets met elkaar. Maar dat is omdat ze bij elkaar gebracht zijn. En de ene kunstenaar die maakt dat werk vanuit een heel ander uitgangspunt dan de andere kunstenaar. Maar toch vormen ze een eenheid. Toch vormen ze één beeld en één stem van de galerist dan in dit geval. Dus volgens mij is het een hele mooie vorm om onze diversiteit en onze achtergronden, om die tentoon te stellen in puur het werk, zonder eigenlijk de achtergronden. Eigenlijk. Ja, ja. Zonder de achtergronden daarbij een rol te laten spelen. Dus het gaat puur om het werk.
En toch is het ook weer een spel met die illusie, met de kunstwereld in de kunstwereld. Hè,
ja, weer dat is het. Die zeker. Extra laag. Ja.
Te gek, dankjewel. Ik ben heel benieuwd. We gaan het volgende weekend kunnen we het zien, hè, in Rotterdam.
Ja. Zijn we er al door?
Ja, we zijn er al
door. Nee, toch?
Ja, we gaan nu naar Eva om te horen wat, of die nog meer sigaretten heeft getekend.
Oh god, ik heb net de tekening op de grond.
Mooie witte pagina.
Ja.
Waar ben je mee geëindigd?
Ik pak hem even.
Kijken, ja, de markers, er zijn een stuk of 4 magic markers die je dus
ja,
blijkbaar niet
magic heeft. Markers. Ik ben geëindigd met de speeltuin.
Ah ja, heel goed.
De leukste plek.
Want dat is zo luxe aan Nederland. Oké, dat zijn allemaal ook hele leuke materialen. Die zwarte tegels, daar moest ik direct aan denken. Dat als je er inderdaad uit
die rubberen tegels,
ja,
he,
van
niks
die rubberen zwarte tegels, die heb ik getekend.
Die gaan trouwens wel mee naar Indonesië. Die zijn daar ook. De
ja, te gek.
Wordt
ja,
rubber,
dat ja. is al zo'n mooi materiaal. En ik heb dus heel erg mijn best gedaan om helemaal niet na te denken en een soort kindertekening te maken. Wat altijd een beetje ongemakkelijk is, maar ik dacht, ik wil gewoon even. Sowieso vind ik het altijd heel prettig om niet na te denken. Maar ik heb vormen, een soort U-vormen getekend. En dan allemaal verschillende kleuren gebruikt. En dus aan een speelrek, speeltuin mm-hmm. gedacht.
Ja, en zo min mogelijk bedacht eigenlijk. Zoveel mogelijk gewoon je hand laten gaan.
Plezier met deze stiften.
Heel goed, dankjewel. Fijn dat je er weer was deze keer.
Jullie bedankt.
Ja, wil je zien wat even gemaakt heeft, ga dan naar mrmotley.nl. Daar vind je het. Wij eindigen onze uitzending met de Partner voor de Kunst. Crowdfund site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden. En deze week is dat Dieter van Westen, van der Westen moet ik zeggen. Hij maakt al een hele tijd muziek met zijn Afrikaanse muziekgroep Kasba. En daar heeft hij al heel wat podia en harten mee veroverd. Hij werkte samen met T. Lau, Erik Vloeimans, Metropool Orkest, om er maar een paar te noemen. Maar het is nu tijd voor zijn eigen debuutalbum. En dat is een plaat die vol staat met Americana en country muziek. Maar ja, dan natuurlijk gemaakt door een Nederlander. En hoe dat dan weer precies in zijn werk gaat, dat ga je straks horen. We beginnen eerst met een nummer. Als Dieter er klaar voor is, dan... praten over muziek is leuk, maar het horen is toch het allerbelangrijkste. Dieter, ga je gaan.
Lots of people around, you can hear them whispering, not the words but just the sound. Can you feel the night and do you smell the sun? It burned down everything for the water to return. The pale white moon, it shines my window screen. I haven't heard of you, wherever you might be, the wide open flows, voices that start whispering and eyes that want to close. I'm driving home, I'm I'm driving home on my own. I'm driving home, yes, I'm driving home on my own. Passing by and the radio makes the sound in the deep dark night with the lights on these roads. Window screens are down, I'm driving towards hope. Wherever your mind is, well, mine is still with yours. And I just keep on traveling towards your open doors. I follow these desert roads and I will lay my cards till there's space for something deep inside my heart. I'm driving home, I'm driving home on my own. I'm driving home, yes, I'm driving home on my own. On my own. On my own.
Ja, Dieter, dankjewel. We zitten hier in een klein publiekje voor je en die applaudisseren heel enthousiast. Ja, zeker. Hey, we hebben een soort country Americana gehoord, J.J. Cale een beetje zo, die invloed.
Ja, dat is ook inderdaad.
Dat is natuurlijk super Amerikaans. Hoe vertaal je dat naar Nederland?
Ja, het is... Ik heb eigenlijk altijd meer in de wereldmuziek gezeten. Dus met Casbah maak ik echt Noord-Afrikaanse muziek. Verder heb ik vroeger ook allerlei Ghanese bandjes en ska-bandjes en zo gedaan. En ik heb altijd een beetje als side project heb ik Amerikanen liedjes gemaakt voor mezelf. En een jaar of twee geleden besloot ik gewoon zelf een album op te nemen. Mm-hmm. Thuis, gewoon een home studio album. Dat is Old Oak Tree geworden. Deze.
En wat is er zo lekker aan die Amerikanen? Wat maakt dat je daar naartoe trekt?
Ja, het is muziek die ik vanuit mijn jeugd heb meegekregen. Mijn broers die luisterden vroeger altijd naar Bruce Springsteen, Neil Young, van dat soort mensen, Bob Dylan. Dus dat soort muziek kreeg ik sowieso wel mee. En ik vond het zelf superleuk om dat soort liedjes te maken.
Geef jij nog een Nederlandse twist eraan? Kun je dat zo zeggen? Door de tekst of door
nee.
Hoe je het speelt?
Nee, ik geef geen... meer een Noord-Afrikaanse twist. Omdat ik natuurlijk al heel lang die muziek speel, die Noord-Afrikaanse muziek speel.
Hoe herkennen we die? Leg eens uit.
Nou, dat zit meer in de groove. In het ritme van dat ik gebruik, zeg maar. Het komende album is echt een album dat ik met de hele band ga opnemen. En daar is die groove ook heel belangrijk.
En hoe klinkt zo'n groove anders dan de Americana groove? Kun je dat heel kort voordoen?
Of? Ja, kijk, je hebt natuurlijk van die Marokkaanse ritmes die ik gebruik. Dat zijn bijvoorbeeld van dit soort ritmes.
Okay.
Dat is een hele andere manier van spelen dan dat je een Americana zou verwachten.
Ja.
Op het moment dat je dat soort invloeden gaat combineren in die Americana muziek, dan wordt die ritmische opvatting wordt gewoon heel anders en wordt wat eclectischer, zeg maar, iets wereldser. Dus dat zit erin. En verder qua melodieën ook, soms dan speel ik echt wat Arabische melodieën. Dat soort melodieën die gebruik ik ook in die Amerikanen liedjes. Dus dat maakt het bijzonder, dat maakt het iets breder dan de traditionele country liedjes.
Te gek, het is mij helemaal duidelijk. Ik wil alleen nog maar nog een nummer horen.
Ja, precies.
Ga je gang.
sun was this morning on its way to join in. I said my dreams farewell for today to begin. You had your eyes half open for the light to come in. Another little part of the story begins. Cause it is me and you and all those things we do. It's me and you. There's nothing left to talk about, just me and you. All those things we do, it's me and you. There's nothing left to talk about, just you. Longer than the story will history rein in. Ways to discover, questions to tune in. We had our own discussion. I was doubting of my sin. Reasons to pull out it, reasons to stay in. Cause it is me and you and all those things we do. It's me and you. There's nothing left to talk about, just me and you and all those things we do. It's me and you. There's nothing left to talk about, just you. Discussions in the way that we did. We had our morning fights, we had our own biggie. But something reminds me how it all started out. Just getting that feeling that makes me wanna shout. Cause it is me and you and all those things we do. It's me and you. There's nothing left to talk about, just me and you and all those things we do. It's me. There's nothing left to talk about, just you. All that I talk about is you.
Ja, met de muziek van Dieter nog op de achtergrond vertel ik je dat wij volgende week weer terug zijn met Navid Noor. Graag tot volgende week. Doeg. All that I talk about.